Ja, dan mag ik u dat gedeelte uit de schrift voorlezen waar onze broeder Ed het deze ochtend over wil hebben. En dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 1-5. Dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 1-5. En daarna nog een stuk uit, stukje, één vers uit Matthäus 23, vers 37. En dan weet ik niet of dat op de PowerPoint zo meteen te zien is. Maar in vers 3, daar staat iets dik gedrukt. Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe ge moet wandelen en Goden behagen, zoals ge ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uur in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals ook de heidenen die van God niet weten. En dan lezen we in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugelen vergadert, en gij hebt niet gewild. Tot zover dit schriftgedeelte.
Een heel goedemorgen. Vanmorgen wil ik eens met u nadenken over de wil van God, maar ook over de wil en de onwil van een mens. Dit naar aanleiding van een onderwerp op een van de zaterdagavonden van onze gespreksgroep, waar een van de stellingen luidde, even kijken of het in beeld komt. Oh, hij doet wel, ja. Moet ik er nou één terug? Ja. Ik dacht hem ook daar te zien, maar ik zie hem niet. Ik heb een vrije wil en ik heb zelf de keuze om te kiezen tussen het goede en het slechte. Nou, daar wil ik met u over nadenken. Eerst zullen we bidden. Vader in de hemel, hartelijk dank dat we zo hier bij elkaar mogen zijn als gemeente. Gemeente van Christus Jezus. We danken u, Heer, dat we uw woord mogen openslaan. Heer, het gaat toch niet om onze mening, het gaat niet om mijn mening, het gaat niet om datgene wat ik heb uitgezocht. Heer, maar het gaat om dat wat u zegt en wat u doorgeeft aan ons als gemeente. Heer, wilt u ons een ontvankelijk hart geven om te luisteren, Heer, en te ontvangen. Daar dank u voor en daar bidden we u in Jezus' naam. Amen. Weet u, wanneer je kerkelijk bent opgevoed, zoals ik, dan is het niet zo verwonderlijk dat je juist daardoor beseft dat er een God moet zijn, een schepper van hemel en aarde. Dat krijg je zomaar mee met je opvoeding. Maar naarmate je groter wordt, kan het zijn dat je geloof in een God meer op de achtergrond raakt. Ik geloofde ook naarmate ik wel ouder werd, wel in een God als schepper, maar voor mijn dagelijks leven had dat niet veel betekenis. En zeker als puber geloofde ik wel dat ik mijn eigen keuzes kon maken en dat ik ook een vrije wil had om die keuzes te maken. Althans, zo voelde dat. En zeker als puber geloofde ik dat en ik experimenteerde dan ook in die tijd met wat drugs. Ik hoorde bij het langharig werkschuwtuig, dat zei men toen in die tijd. Ik kan er niks aan doen. Make love, not war. U kent het wel. Of u kent het niet als u wat jonger bent. En ik leefde nogal makkelijk ook als het ging om de omgang met vriendinnen. Kortom, ik leefde helemaal mijn eigen leven. Had God mij toen al op het oog? Kijk, ik kan nu terugkijken en dan geloof ik het zeker. Alleen de tijd was toen nog niet rijp om hem al te leren kennen. Ik herinner me uit de tijd van de kunstacademie, ik was een puber van een jaar of 18, 19, een vreemde droom uit die tijd. Iemand die ik heel goed kende en ook lief had, die kwam voor de troon van God te staan en hij werd naar de hel gestuurd. En daar werd hij met grote, lange stokken continu geslagen. En naar wat ik toen geloofde uit mijn opvoeding, tot in alle eeuwigheid. Nou, dat maakte heel, heel veel indruk op mij. En ik werd me voor het eerst pijnlijk bewust van mijn eigen sterfelijkheid. En er waren vanaf dat moment waren er momenten dat ik het ook heel benauwd had. Stel je voor dat het nu zover zou zijn, dat nu mijn tijd was gekomen. En wat dan? Een dominee van de gereformeerde kerk vroeg in die tijd aan mijn moeder, of hun zoon, ik dus, de catechisatie zou willen bezoeken. Nou, daar had ik helemaal geen zin in. Maar hij drong nogal aan bij mijn moeder en die begon zich vrij ongemakkelijk te voelen of ik alsjeblieft een keer wilde gaan. Nou, oké, ik ging een keer. En ik bleef, althans, voorlopig. Ik had twee redenen. De dominee die op de catechisatie ons toesprak, die maakte nogal indruk op mij, omdat hij over een levend geloof sprak in God en Jezus Christus. En dat was eerlijk gezegd voor mij helemaal nieuw op dat moment. En er zat een ongelooflijk leuk, mooi en aantrekkelijk meisje tussen de catechisanten, die, ondanks dat ik een vriendin had, enorm mijn aandacht trok. En nog steeds. Want ik kan u alvast de afloop verklappen. Elsbeth en ik zijn inmiddels 45 jaar verder. We hebben 4 kinderen, 3 schoondochters en 1 schoonzoon en 6 kleinkinderen. Hoe mooi kan dat zijn? Enfin, mijn vorige relatie met allerlei vrijgevochten ideeën, dat liep uiteindelijk toch op niets uit. En door mijn relatie met Elsbeth raakte ik ook weer betrokken bij de kerk. We gingen samen naar de catechisatie, we zongen samen in een koor en we zaten samen op de gespreksgroep van de jongerenvereniging. Maar ondanks dat alles, één ding bleef uit, er was nog geen sprake van een levend geloof. Nou, zo rond ons trouwen, en dan praat ik over 1975, 76, raakte ik langzaam maar zeker steeds meer geïnteresseerd in het geloof. En uiteindelijk hoorde ik dat je de Heer Jezus door gebed kon uitnodigen om in je leven te komen. Dat was ook nieuw. En ik koos voor hem. En ik voelde me als opnieuw geboren. Alles werd anders. Mijn kijk op de maatschappij, mijn kijk op het leven, mijn kijk op God, op Jezus Christus. En zeker op mijn nieuwe familie van geestelijke broertjes en zusjes. Alles werd anders. Weet u, achteraf kijk ik dan wel eens op terug en denk ik, was dat nou mijn eigen vrije wil, omdat ik zelf gekozen had? Of was het nou zijn keuze voor mij? En dreigde God mij nu in een droom met de hel? Of had dit nou te maken met mijn opvoeding, waarbij de droom mij een duwtje in zijn richting gaf? Ook nu weer terugkijkend, met meer zicht op de Bijbel, geloof ik weer het laatste. Ik heb een vrije wil. Ik heb de keuze tussen het goede en het slechte. Weet u, destijds geloofde ik dat God iedereen had toegerust met een vrije wil. En dat past ook helemaal in het plaatje zoals ik en veel gelovigen met mij dat destijds ook beleefden. Ging een mens verloren, dan was dat zijn eigen schuld. Want wanneer een mens geen vrije wil zou hebben en toch verloren ging, wat voor God dienden wij dan? Kon dat het onderwijs van de Bijbel zijn? Mensen die niet gekozen hadden en niet in de Heer Jezus geloofden, gingen naar de hel. Een verschrikkelijk feit, maar daarom moesten zij ook die keuze maken. Ik weet nog dat dat enorm mijn geloofsleven beheerste in die tijd. Al die mensen die verloren gingen. En zo voelde ik me ook verplicht om mijn collega's op het eerste reclamebureau waar ik werkzaam was, het evangelie te vertellen. Met een stenseltje, mijn eigen getuigenis. Maar er was geen enkele belangstelling. Nou was dat ook niet zo erg, want het lag nu niet meer aan mij. Ik had het verteld, ik had het doorgegeven. Wanneer zij nu verloren zouden gaan, was dat hun eigen schuld. Ten slotte hadden ze een vrije wil. En waren ze zelf verantwoordelijk wanneer ze het evangelie niet aannamen. Weet u, er moest dus wel een vrije wil zijn. Hoe zou je anders het kunnen rechtvaardigen dat zoveel mensen verloren gaan? En hoe kun je nou in een God geloven die mensen in een brandende hel voor altijd en eeuwig verloren zou laten gaan? Dat kon gewoon niet. Maar met een vrije wil lag nu de schuld niet meer bij God, maar bij de mens zelf. Maar goed, als een mens het evangelie hoort, dan is hij toch ook vrij om te weigeren? Ik raak er steeds meer van overtuigd dat redding niet een keuze van mensen is, maar alles te maken heeft met Gods eigen vrije keuze voor zijn schepping en voor zijn schepselen. Kijk, hij heeft het oog op alle mensen, om alle te redden, maar hij roept eerst degene die hij zelf daarvoor uitkiest. En hij roept met een doel. Toen God Abraham riep, koos hij hem uit al die andere mensen, opdat in zijn zaad, en Paulus zal later zeggen, dat is de Christus, opdat alle volkeren op deze aarde gezegend zouden worden. Nou, we zijn nu duizenden jaren verder, en dat is nog steeds niet gebeurd. En dat is ook nu nog toekomst. Toen hij Israël riep en uitkoos, was dat maar een heel klein volkje tussen al die andere volken die niet uitgekozen werden. En ook hun roeping was eigenlijk een voortzetting van de belofte aan Abraham. Maar de zegen voor alle volkeren wacht zelfs nu nog op het toekomstig herstel van Israël. In onze tijd kiest God een gemeente uit individuen, uit alle volkeren, inclusief uit Israël, en ook nu weer met een bijzondere roeping. De gelovigen vormen een unieke eenheid met Christus. Zoals een lichaam bij een hoofd hoort en een hoofd bij een lichaam. En ook onze roeping staat in het teken van zijn einddoel. Alleen nu niet alle volkeren, maar alles in hemelen en op aarde. Tot God zal zijn alles in allen. Ja, was het nou een vrije wil van Abraham? Was het een vrije wil van Israël? Of was het Gods keuze? Is het nou onze eigen vrije keuze om hem te leren kennen? Of heeft hij ons zelf uitgekozen al voor de grondlegging van de wereld, zoals het in Efeze 1 staat? Ik geloof dat Gods woord zegt dat wij hem kennen omdat, en ik citeer Romeinen 8, hij ons al tevoren kende en ook tevoren al bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En daarom roept hij ons en rechtvaardigt en verheerlijkt hij ons. Alleen, en daar had ik in het verleden helemaal geen zicht op, uitverkiezing is niet ten koste van al diegenen die God niet uitgekozen heeft, maar dient om Gods einddoel uiteindelijk te realiseren. God, alles in allen. Oké, goed. God kiest. Maar de wil van een mens wordt daarbij toch niet uitgeschakeld? Want zo was Israël regelmatig aan God ongehoorzaam en dwaalde voortdurend af. De Heer Jezus zegt tegen Jeruzalem, ik heb jullie bij elkaar willen brengen als een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Aha, ze wilden niet. Dus toch een eigen keuze. Ja, maar het staat wel in een groter verband. Want in het volgende vers staat: gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Zie je dat? Een totdat. Wel uitstel, maar geen afstel. En Petrus getuigt later in Handelingen 3 dat het Joodse volk uit onkunde handelde. Dus ze wisten niet eens beter. Want zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van al zijn profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus moest lijden. En later, zegt Petrus, over Herodes en Pontius Pilatus en de heidenen en de volken van Israël, dat zij slechts deden alles wat Gods hand en Gods raad tevoren al bepaald had dat zou gebeuren. Kijk, dat moeten we wel in ons achterhoofd houden. Dus ook het niet willen van Jeruzalem, van het volk Israël, was al ingecalculeerd in het raadsbesluit van God. Oké, de wil van de mens staat hier toch tegenover Gods wil. Maar voordat ik daarmee verder ga, hoe realistisch is nou eigenlijk een vrije wil? We komen het sowieso niet tegen in de Bijbel. Nou, dat is al heel opmerkelijk, maar ook vanuit menselijk standpunt is een vrije wil moeilijk te verdedigen. Kijk eens naar de volgende punten. Het land waar ik geboren ben. In een ander land zou ik een ander leven hebben gehad, andere keuzes hebben gemaakt. En misschien zelfs een andere godsdienst hebben gehad. Of God had me moeten roepen. Dan de plaats waar ik geboren ben en waar ik opgroei. Dat heeft ook invloed op de rest van je leven. Dan het gezin waarin je wordt grootgebracht. Mijn leven en denken verloopt heel anders in een gezin met armoede dan binnen een gezin met een groot bestedingspatroon. Dan de omgeving waar ik opgroei. Is dat een veilige of een onveilige omgeving? Een chique buurt of een verpauperde buurt? Dan nog de vrienden en het milieu waar ik mee te maken krijg. Alcohol, drugs, criminaliteit of beschermd, kerkelijk, met oog voor je naaste. En dan nog het karakter waarmee je geboren bent, waarbij ook nog eens de erfelijke factoren een grote rol spelen. En nog de opleiding die je kan volgen. Ja, maar ook dat is afhankelijk van het inkomen van je ouders of van je opvoeders. En het is ook nog eens afhankelijk van je intelligentie. En kom je uit een eenvoudig nest, waarbij je direct ingezet wordt om mee te helpen om rond te komen, of word je geboren in een gezin met heel veel mogelijkheden voor hele hoge opleidingen. In hoeverre ben ik vrij om daarin te kiezen? Weet u, ik zou een volledig vrije wil hebben wanneer ik volkomen onafhankelijk zou kunnen zijn van al die invloeden en al die factoren die mijn leven al grotendeels bepaald hebben. De enige met een volstrekt vrije wil, door niets en niemand beïnvloed, dat is de wil van onze grote God en Vader, van onze Heer Jezus Christus. Zoals in Jesaja 46 staat, die vanaf het begin al verkondigt wat het einde is. En van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. En die kan zeggen: mijn raadsbesluit staat vast. Alleen hij is in staat om volkomen onafhankelijk te handelen. Hij is daartoe in staat omdat geen schepsel hem dat kan verhinderen in wat hij heeft besloten. Oké. Mijn wil is dus niet vrij, maar ik heb toch zeker wel een eigen wil. Nou, voor ik daar met jullie over na ga denken, zingen we eerst Abba, Vader. En ik moet zelf even voor de tekst aan. We gaan het a cappella zingen, want anders moet de hele band op het podium. Nou, dat kunnen we nu niet maken. Dus ik hoop een goede toonhoogte in te kunnen zetten.
Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe, u alleen. pijn doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Abba, Vader, laat mij zijn. Slechts van u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, u en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn. Slechts van u alleen.
Nou, we hebben helemaal geen begeleiding nodig, joh. Nee, ik vind het mooi. Oké, mijn wil is dan misschien niet vrij, maar ik heb toch zeker wel een eigen wil. Het feit dat ik hier zit, daar heb ik toch zelf voor gekozen. Ik had ook thuis kunnen blijven. Nou ja, ik dan niet toevallig, maar jullie wel. En als ik straks, ik ga ook iets te hard gaan. Nee, is toch wel de goeie. En als ik bijvoorbeeld straks naar huis ga en ik stap op de tram zonder te betalen, dan is dat toch mijn eigen keuze, nietwaar? En als ik moedwillig een kras maak in de auto van mijn buurman omdat hij voor de zoveelste keer op mijn parkeerplekje staat, dan is dat toch mijn eigen keuze. Ik kies dus zelf tussen goed doen of het slechte doen. Ja, hoe zit het eigenlijk met onze eigen wil? En hoe zit het dan met Gods wil? Past hij zijn wil nu aan onze wil? Nou, dan moeten we eerst een zeer belangrijk onderscheid maken tussen twee dingen. Gods raadsbesluit en Gods wil. Daar kent de Bijbel twee verschillende woorden voor. En omdat het zo belangrijk is, ga ik die woorden ook jullie aanleren. Jaren geleden zeiden we al eens tegen elkaar, wie geen onderscheid maakt tussen boelemma en telemma, zit met een dilemma. Nou, dan komen we er eigenlijk niet goed uit dus. En het onderscheid is heel, heel wezenlijk en ik hoop het jullie ook duidelijk te maken. Het eerste, boulema, dat is zijn allesomvattende wil of raadsbesluit, zijn plan. Ik zal liever geen wil zeggen, want dat werkt verwarrend. Zijn plan, zijn raadsbesluit. En het tweede heeft te maken met zijn wil, dat is telemma. Dus boulema, raadsbesluit, zijn plan, telemma, wil. Nou, we hebben nu twee Griekse woorden bijgeleerd. Maar hoe zit het dan? Want wat is het verschil tussen die twee? We beginnen bij boulema. Alles, niets uitgezonderd, valt onder zijn plan, zijn besluit, zijn bedoeling met zijn schepping. Want alles, alles is uit hem, door hem en tot hem. Zoals Romeinen 11 vers 36 dat zegt. Dat gaat volledig buiten ons om en ook buiten onze wil om. Hij vraagt geen advies aan ons, hij overlegt het niet eerst met ons. Zijn raadsbesluit staat vast en hij voert het uit zoals hij zich heeft voorgenomen. Denk nog maar eens aan de uitverkiezingen, dat is zijn keus. Dus wat zijn raadsbesluit betreft, zijn boulema, zien we vanuit zijn woord wel de grote lijnen, maar niet alles is even duidelijk ingekleurd, om het zo maar even te zeggen. We kennen zijn einddoel, we weten van de uitverkiezingen en van meerdere tijdperken die nog zullen aanbreken om zijn grandioze plan met heel de schepping te realiseren. Maar hoe het allemaal precies gaat, Veel daarvan is nog steeds verborgen. Veel duidelijker voor ons is zijn wil, zijn telema. Omdat hij zijn wil door de hele Bijbel heen openbaart in zijn woord. Zijn woord staat er vol van, zouden we kunnen zeggen. Ik denk aan Israël en de wet. Daarin werden zij onderwezen. Ze zouden zelfs gezegend worden wanneer zij zich daaraan zouden houden. En toch, ze overtraden voortdurend Gods geboden en gingen voortdurend tegen zijn wil in. Maar hoe zit het met ons? Nou, ook wij kunnen onze eigen wil doen. Door bijvoorbeeld niet naar Gods onderwijs te luisteren. Dat heeft consequenties. Zo schrijft Paulus dat we zijn geest kunnen bedroeven. Of hem kunnen uitdoven door geen acht te slaan op zijn geopenbaarde woord. Dat kan dus. Maar onze redding ligt vast in zijn raadsbesluit, in zijn boulema. Daar waar wij geen invloed hebben. Wij gelovigen zijn geroepen overeenkomstig zijn raadsbesluit. En zoals we zagen, dat stond al vast in zijn plan, in zijn boulema. En ook met het volk Israël. Ondanks hun onwilligheid en hun hardnekkigheid zal God uiteindelijk tot zijn doel komen. Weet u nog? Totdat zij zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Begrijpt u al een beetje het verschil tussen boulema en telema, tussen plan of raadsbesluit en wil? Wij kunnen ons dus verzetten tegen Gods geopenbaarde wil. Nou, Paulus noemt heel veel zaken waar wij als gelovigen mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, eigen wijsheid. Of iemand vervloeken in plaats van zegenen. Of liegen tegen je medegeloofsgenoten. Maar ook bitterheid, gramschap, toorn, laster. Dus of iets naar Gods wil is, lezen we in zijn woord waarin hij ons dat ook openbaart. Om nog maar wat zaken te benoemen. Door zijn woord te lezen weet ik dat het niet zijn wil is dat ik lieg of bedrieg. En het is ook niet zijn wil dat ik de vrouw van een ander begeer of hoererij pleeg. Maar ook niet dat ik steel van de overheid door bijvoorbeeld de belasting te ontduiken. Weet u, Paulus zegt heel veel over onze wandel. Maar ook geeft hij aan hoe wij kunnen wandelen. En al die aanwijzingen en al die waarschuwingen van Paulus hebben maar één doel. Dat we gaan afleggen wat ons bij God vandaan trekt. De Bijbel noemt dat de oude mens. En dat we aandoen wat God ons aanreikt om naar zijn wil te leven. En de Bijbel noemt dit de nieuwe mens. Maar nogmaals, hij werkt een plan uit dat nooit verijdeld kan worden. Door niemand. Ook niet door de halsstarrige wil van een mens. Nou, even opletten. Efeze 1. Wat zegt Efeze 1 nu? God werkt alles naar de raad van zijn wil. Hey, ik heb u twee begrippen geleerd en die staan hier in één tekst. Raad, raadsbesluit, boulema. En dat schijnt in overeenstemming te zijn met zijn wil, met zijn telema. Dat staat er echt. Dus onze eigen wil kan wel alle kanten opschieten en we kunnen ons weliswaar zelfs verzetten tegen zijn geopenbaarde wil, maar zijn wil staat rotsvast en werkt 100% samen met zijn plan. Wat God wil, werkt samen met zijn raadsbesluit, telema boulema. Daarom lezen wij natuurlijk ook, hij verhardt wie hij wil. En hij ontfermt zich over wie hij wil. Zijn wil is absoluut soeverein. Hij is de pottenbakker. Wij zijn het leem in zijn hand. Maar is dan uiteindelijk niet toch alles zijn wil? In samenwerking met zijn raadsbesluit, ja zeker. Want zijn wil wijkt niet af van zijn raadsbesluit. Maar in het woord, als wij dat als mensen lezen, vinden we zijn geopenbaarde wil. En daar kunnen wij ons tegen verzetten. Laten we dus een onderscheid blijven maken tussen boulema besluit en tulema wil. En in het bijzonder als het gaat om de betrekking tot onze eigen wil en zijn geopenbaarde wil. We kunnen er tegenin gaan en het heeft consequenties. Ook daar wil ik nog wel wat over zeggen. Maar het verhindert God niet om desondanks zijn plan met ons uit te werken. Ik heb nog een mooi voorbeeld gevonden van tulema en boulema in één tekst. Paulus schrijft dit. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Nou, dat is dus niet naar Gods wil dat wij zijn geest zouden bedroeven. Dat is nou tulema. Maar daarna schrijft Paulus, in wie jullie, ik moet even kijken dat ik nog wel bij de juiste tekst zit. Nee, hier heb ik hem. Ja. Maar daarna schrijft Paulus, in wie jullie verzegeld zijn tegen de dag van de verlossing. Hé, dat is wonderlijk. Dat is Gods raadsbesluit. We zijn verzegeld, dat is boulema. Ondanks de mogelijkheid dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Heb ik dus een eigen wil? Ja, dat mag wel duidelijk zijn. Heb ik een vrije wil? Nou, dat is moeilijk vol te houden. Want mocht je daar nu nog steeds aan twijfelen, dan komt nu de doodsteek voor deze opvatting. Ik heb al heel wat factoren genoemd die onze keuze en onze wil beïnvloeden. Maar ik heb één hele sterke invloed nog niet genoemd, waar wij ook als gelovigen mee te maken hebben. Een mens wordt, zonder dit te beseffen, verleid, verblind en misleid door de God van deze eeuw. De God van dit boze tijdperk. Hij is de leugenaar, de tegenstander, de duivel, de dooreenwerper. Natuurlijk is hij een pion in Gods hand, zonder meer. Er staat een gelovige in de overwinning van Gods zoon. Maar nochtans, schrijft Paulus, geeft de duivel geen voet. Efeze 4. En de apostel wijst ons op onze geestelijke wapenrusting. Op het schild om de brandende pijlen van de boze die op ons worden afgeschoten te kunnen doven. Nou, kunnen we desondanks al deze factoren en invloeden nou volhouden dat onze wil echt vrij zou kunnen zijn? De mens staat, zonder dit te beseffen, onder invloed van de God van deze eeuw. Onze wil kan daardoor absoluut geen vrije wil zijn. Maar zodra we ons bewust worden van Gods redding, dan komen we wel in de absolute vrijheid te staan. De waarheid die ons werkelijk vrij maakt. Johannes 8. Dan zijn we vrij van de boze, vrij van de zonde, vrij van de dood. Maar wat doe ik dan met mijn eigen wil? Nou, dan praat ik graag Paulus na, waarin hij zegt, niet meer mijn ik, mijn eigen wil, maar Christus in mij. Inderdaad, Paulus kende eigenlijk het geheim van een echte vrije wil. Namelijk door zijn eigen wil en leven volledig uit handen te geven aan een God en Vader die onze wil omvormt naar onze wil. Naar zijn wil, sorry. Dus zolang ik nog mijn eigen wil uitleef en me ondanks Gods werk toch nog laat misleiden door de God van deze eeuw, de tegenstander, heb ik Gods wil voor mijn leven nog niet begrepen. En ben ik nog niet vrij. Ik ben wel gered, maar ik ervaar het nog niet. Kijk, wat ik nu ga zeggen, ik heb op niemand het oog. U moet ook zelf niet aan anderen gaan denken, maar hou jezelf nou eens een spiegel voor. Nogmaals, ik ga even echt alleen maar van mezelf uit. Ik kan als gelovige, misschien zonder dat ik dit wil, en zonder dat ik dat zelfs doorheb, een tegenstander zijn binnen mijn eigen gemeente. Ik kan als gelovige naar een medegelovige met modder gooien. Ik kan door te roddelen een broeder of een zuster de kroon van het hoofd stoten. Ik kan mijn eigen broeders en zusters door kwaad te spreken afbranden. Ik kan de eenheid binnen de gemeente verstoren door me niet te willen aanpassen en altijd met mijn hakken in het zand te staan. Ik kan de ander buitensluiten en alleen wil luisteren naar degenen die het met mij eens zijn. Ik kan door eigen wijsheid mijn eigen broeder of zuster genadeloos neersabelen. Ja, denk nu niet, oh ja, ik ken wel zo iemand in de gemeente. Want misschien ben ik, zonder dat ik het doorheb, voor een ander een groot struikelblok. Nee, echt niet. Het verhindert God niet om tot zijn doel te komen. Maar het zorgt onderling wel voor heel veel onrust. En het kan veel leed veroorzaken. Lees maar de Galatenbrief. Of de misstanden binnen de Korinthegemeente. Alleen door het begrijpen van Gods genadeplan voor ons leven kunnen we uit deze val ontsnappen en elkaar genade gaan bewijzen zoals God dat wil. Maar waarom staat God die eigen tegendraadse wil dan toe? Maar ligt hierin nou juist niet onze geestelijke opvoeding in genade? Is het niet een weg van vallen en opstaan in onze groei naar geestelijke volwassenheid? God werkt in ons plan, maar niet buiten onze wil om, maar juist door onze wil daarin te betrekken. En onze eigen wijze wil, waardoor we steeds weer vastlopen, gebruikt Hij om ons op te voeden met zijn wil, tot we volwassen zijn, zodat we niet meer heen en weer geslingerd worden. Weet u, Hij kent ons door en door. Ook onze eigenwilligheid en ook ons verzet. En ook daarin vertrouw ik Hem volkomen, in wat Hij door ons heen wil uitwerken. Zijn genade voedt ons op. En onze eigen vrijzinnige wil, daar moeten we vanaf. Want dat trekt ons alleen maar bij Hem vandaan. En ook bij elkaar vandaan. Ik wil zijn plan begrijpen. Mijn eigen wil inleveren. En me onderschikken aan zijn wil. Maar kan ik door mijn eigen wijze wil dan voorrang te geven? Kan ik daarin Gods plan verijdelen? Kan ik Hem doen afzien van mijn verkiezing, van mijn roeping? Nee, gelukkig niet. Maar we kunnen wel door eigen wijsheid en door het uitleven van eigen wil in de duisternis terechtkomen, in plaats van te staan in het volle licht van zijn genade en liefde. En dan is er onvrede. Dan is er verdeeldheid, in plaats van de vrede die al het verstand te boven gaat. Dan mis je Gods vreugde in je leven, in plaats van een vreugde die alles overstijgt. Dan ga je voortdurend als zwakkeling door het leven en leid je nederlaag op nederlaag, in plaats van te staan in zijn kracht die jou overal bovenuit tilt. Dan top je je af in eigen werken waarin je voortdurend zal falen. God heeft ons gered. Maar hoe werkt dat nou uit in je leven? Ik las Filippenzen 2. En Filippenzen 2 leert ons wat God van ons vraagt om onze eigen redding te bewerken. Die redding staat natuurlijk al vast in Christus. Maar hoe werkt het nou in je leven? En volgens deze tekst is daar maar één ding voor nodig. Vrezen en beven. Ja, dat klinkt misschien een beetje eng, maar het is onze enige houding. Vrezen en beven. En dat wil zeggen, een diep ontzag hebben en een onvoorwaardelijk vertrouwen in de genade van die grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Meer niet. Niets van onszelf. En weet je wat het heerlijke gevolg is? Opdat niet ikzelf, maar Hij het willen en het werken in mij zal uitwerken. Niet meer mijn ik in het doorvoeren van eigen wil, maar Christus in mij. Tot zover. Ik wil met u danken. Ja, Vader, hartelijk dank dat we zo mochten nadenken over vrije wil, over eigen wil en ook over eigen wijsheid. Heren, al die dingen die ons afleiden van uw woord, waardoor er alleen maar onrust ontstaat. Heren, er is maar één ding belangrijk en dat is dat we u werkelijk kennen en dat we u werkelijk vertrouwen. Heren, en ons u toelaat in ons leven, zodat u degene bent die centraal staat. Heren, niet meer mijn ik, maar Christus in mij. Heer, mag dat in ons allen ook ons deel worden als gemeente, zodat we elkaar kunnen aanzien in Christus. Dank u wel, Heer, dat u ons opvoedt door uw woord. Dat u ons opvoedt in genade. En dat we die genade mogen kennen en ook mogen leven. Dank u wel, Heer, dat u degene bent die het willen en het werken in ons uit wil werken. Heer, en dan moeten wij in onze eigen wil een stapje opzij doen. Een stapje, Heer, er mag niks meer wat dat betreft van ons overblijven. Maar wel van uw wil, Heer. Dank u wel. Dank u wel dat u ons op die manier ook wilt leiden. We danken u in de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen.